Goedemorgen allemaal, broers en zussen, jong en oud. In deze dienst, of de mensen die thuis meekijken, of misschien wel op de camping. Welkom in deze dienst, waarin voorgaat onze eigen predikant Jan Rozemuller. Het gaat vanmorgen over het Koninkrijk van de Hemelen en onze plek daarin. Vertrokken met belijdenisattest naar de kerk in Ureterp, Marije Oosterhuis, Boonstra Oosterhuis. En er is ook een nieuw lid binnengekomen vanuit de NGK in Grote Gast. Dat is Harm van Til. Ik weet niet of Harm aanwezig is vanmorgen. Hij is vooral bekend bij de oudere jeugd. Hij heeft al heel wat kerkdiensten hier bezocht en is ook meegeweest op kamp. Nou, misschien als hij de volgende keer is dat we kennis kunnen maken. Hij is ingedeeld in wijk 5 en zijn adres is Mensumaweg 2 in Oldenkerk. Vandaag is het fonkelgeel. En we willen van harte feliciteren Fayen Moes. Zij wordt morgen 2 jaar. De collecte is voor de kerk en namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn in deze dienst. We zullen inderdaad nadenken over het Koninkrijk van de Hemel. Heb ik een beetje ook uitgekozen naar hemelvaart. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, maar er is hier op aarde ook een Koninkrijk van de Hemel. Het is er al wel, het komt ook nog. Nou, wat betekent dat? Wat is onze plek daarin? Daar denken we in deze dienst samen over na. We zullen zo meteen gaan zingen een lied waarin we God prijzen om zijn grootheid. Grootheid die blijkt in de schepping. Grootheid die blijkt ook hierin dat wij een bijzondere plek in die schepping hebben. Psalm 8, vers 1 tot 4 zingen we zo meteen met elkaar. We zullen belijden dat we ons van God afhankelijk weten en mogen zijn zegen ontvangen. Zullen we daarbij gaan staan? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. We zullen gaan luisteren nu naar de geboden die God ons gaf. Goede geboden die goed zijn voor ons, voor ons leven, voor onze naasten, voor onze verhouding met God. We zullen daarna met elkaar gaan zingen uit het liedboek 859, vers 1, 2 en 4.
In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, ik ben je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga toch niet naar een ander, want ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier, want mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt immers jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Het is de dag van ons samen. Respecteer je vader en respecteer je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook? Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Mijn woorden zijn ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Want God vervult het verlangen van je hart.
Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn als uw kinderen. Dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn door de Heere Jezus. Dat u door hem dat mogelijk maakt. En dank u wel dat u vanuit de hemel, dat Heere Jezus ook vanuit de hemel met ons bezig is en bezig blijft. Hij is naar de hemel gegaan, maar niet om ons hier als wezen achter te laten, maar juist om hier ook bij ons te zijn. Dank u wel daarom dat we naar Pinksteren toe leven. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dank u wel dat dat het gevolg weer is van de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat hij zijn geest naar ons toe heeft gestuurd. En dank u wel dat we mogen weten dat de Heilige Geest ook hier vandaag in ons midden is. In ons hart is. En daar willen we ook weer om bidden. Wilt u met uw geest bij ons, in ons zijn. Zodat het ook echt tot zegen mag zijn, deze dienst. We willen u bidden om vergeving van dingen die niet goed waren. Dank u wel dat we dat mogen vragen. Dat we mogen leven van genade. En dat we zo ook elke keer weer bevrijd worden. Dat de schuld die als het ware op onze schouders ligt, elke keer weer van ons afgenomen wordt. Dankzij Jezus Christus. Wat een geweldig geschenk is dat. En help ons om die bevrijding ook steeds weer te beleven. Heer, wilt u ons zegenen als we zometeen uw woord open doen. Geef dat het voor ons begrijpelijk is, maar ook vooral opbouwend is voor ons geloof. We danken u ervoor dat we ook mochten horen dat Fayen Moes morgen 2 jaar wordt. Dank wel dat u haar dat geeft. Dat u het afgelopen jaar ook weer voor haar hebt gezorgd. En wilt u ook het komend jaar voor haar zorgen en voor haar ouders, Jacob en Eline, en haar zusje, nog niet zo lang op deze wereld, Noré, wees hen ook in alles nabij. Heere God, verhoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen over het Koninkrijk van de Hemel. 2 gedeelten die Matteüs heeft opgeschreven. Eerst Matteüs 4, vers 12 tot 17. En dan hoofdstuk 25, vers 14 tot en met 30. Laten we daarna gaan zingen uit Psalm 103, vers 6, 7 en 9.
Is Vonkel nu al of zo meteen? Of niet? Ik weet niet wie de leider vanmorgen is of leidster. Oh, kijk. De kinderen worden opgewacht, zag ik. Gaan we nu naar Matteüs 4, vers 12. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum, aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon, land van Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Vervolgen we bij Matteüs 25, vers 14. Als Jezus zegt, of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 gekregen had, 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en hij vroeg hen rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent. En hij zei erbij: Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alstublieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, jij bent een goede en een betrouwbare dienaar. Omdat jij betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van jouw heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven. Alstublieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, jij bent ook een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik jou over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en dat u oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u hem terug. Zijn heer antwoordde hem: Jij bent een slechte en een laffe dienaar. Jij wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou er bij terugkomst mijn kapitaal met rente zijn vermeerderd en zou ik dat hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het talent aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelf wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit. In het uiterste duisternis waar men weent en knarsetandt.
We zullen zo meteen naar de preek gaan zingen het lied Er is een land van louter licht. Liedboek 653 vers 1 tot 6. Volgens mij niet een heel bekende melodie. Niet een moeilijke, maar niet zo bekend. Misschien dat de organist hem even mooi wil voorspelen van tevoren. Ik zie een duim omhoog gaan. Dan gaan wij hem vast heel goed met elkaar meezingen. De preek zal gaan over vers 17 van Matteüs 4. Daaraan voorafgaand hebben we net gelezen. Er wordt verteld dat de Heer Jezus in het noorden van het land begint met zijn werk, zijn optreden op aarde. En dan wordt gezegd, het is een volk in duisternis. Daar is ook veel heidendom, daar zijn heel veel verschillende religies daar. Maar dan breekt het licht door als de Heer Jezus daar gaat werken. En dan is er vers 17, dus de tekst voor vanmorgen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ja, we hebben dat gevierd donderdag. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En wij weten gelukkig dat dat betekent dat hij zich wel met deze aarde des te meer blijft bemoeien. Bezig is met deze aarde. Intensief ook bezig is met ons, met jou en met mij. En ja, hoe dat dan gebeurt, dat bezig zijn van Jezus met ons, heeft alles te maken met die uitdrukking koninkrijk van de hemel. Jezus is bezig vanuit de hemel het koninkrijk van de hemel hier op aarde te laten doorbreken. Nu al. En wij mogen leven in dat koninkrijk. En ik wil er met jullie over nadenken wat dat eigenlijk betekent. Wat betekent het als de Heer Jezus zegt het koninkrijk van de hemel is nabij? Is dichtbij. Ongeveer het eerste wat Jezus zegt als hij begint met zijn werk in Israël is, dat is dus dit, het koninkrijk van de hemel is nabij. De hemel komt daarmee de aarde binnen. Nou, eerst even iets meer over dat begrip, koninkrijk van de hemel. Eigenlijk staat hier trouwens een meervoud. Misschien dat sommigen zich nog herinneren dat in de oude vertaling dat ook zo stond. Koninkrijk der hemelen, meervoud. In het Grieks staat er eigenlijk ook een meervoud. En dat was een typisch Joodse manier van spreken, om het zo te zeggen. En in de eerste plaats had dat ermee te maken dat voor de Joden de naam van God zo heilig was, zo verheven was, dat ze die liever niet te vaak op de lippen wilden nemen. En dus zeiden ze niet het koninkrijk van God, want die naam wilden ze niet op de lippen nemen, maar het koninkrijk van de plaats waar God woont, namelijk de hemelen. Zo zeiden ze dat, dan hoefden ze God niet te noemen. Dan kun je je nog wel afvragen, waarom staat hier nou een meervoud oorspronkelijk, het koninkrijk van de hemelen? En dat heeft onder andere ook hiermee te maken dat de Joden in die tijd drie hemelen onderscheiden. De eerste hemel die ze onderscheiden, dat was zeg maar de hemel waar wij tegenaan kijken van de zon, de maan en de sterren, maar ook de atmosfeer waarin wij leven, de lucht die wij inademen, dat was voor de Joden de eerste hemel. De tweede hemel was voor de Joden het heelal, dus zeg maar de sterrenhemel, dus die daar dan wat achter zit, hè, wij kijken daar tegenaan, maar er zit nog van alles achter, het heelal. En de derde hemel is de plek waar God woont. En de plek waar God woont zagen ze niet zozeer als een plek ver weg. Zeg maar alsof dat een soort opbouw is van nou, eerst de onderste hemel en dan de bovenste hemel. En daar nog helemaal boven ergens de plek waar God woont. Maar de plek als Gods woonplaats zagen ze als iets wat die andere hemelen als het ware doortrekt. En als het ware heel de werkelijkheid doortrekt. En dat is ook wat Jezus uitdraagt. Want hij zegt ook, de hemel, het koninkrijk van de hemel is niet ver weg, maar het is dichtbij. He, dus vlakbij, om de hoek. He, je zou kunnen zeggen, de hemel, de woonplaats van God, is het ware om de hoek. Wij kunnen er niet zomaar binnenstappen, he, maar dat betekent nog niet dat het ver weg is. De hemel is nabij, om ons heen. He, zo zou je het ook kunnen zeggen. En de hemel doortrekt onze werkelijkheid. En hoe dan? Nou, doordat de Heilige Geest onze werkelijkheid doortrekt. Want de Heer Jezus ging de geest uitstorten nadat hij naar de hemel was gegaan. En het Koninkrijk van de hemel, zou je kunnen zeggen, is het krachtveld van de Heilige Geest. En waar zie je dat krachtveld van de Heilige Geest? Nou, dat zie je vooral daar waar mensen Jezus als koning erkennen en zijn wil gaan doen. Hem daadwerkelijk gaan volgen. Je zou ook kunnen zeggen, het Koninkrijk van de hemel, dat is het werkgebied van de liefde van God. Hij is bezig met ons mensen om te gaan door de Heilige Geest. En ja, dat is het Koninkrijk van de hemel. Je zou ook kunnen zeggen, het is een soort van virtuele werkelijkheid die onze werkelijkheid inkomt, in onze werkelijkheid aanwezig is. Dus midden in deze wereld van gebrokenheid is een andere wereld, de wereld van de Vader, Zoon, Heilige Geest, de wereld van het koningschap van God, een wereld die er nu al is, die er straks in volmaaktheid zal zijn, als God alles nieuw gaat maken, maar wij mogen nu dus al leven in dat koninkrijk, in die nieuwe wereld, in het krachtveld van de geest, in die werkelijkheid van God, die nieuwe werkelijkheid. En die wereld is dus dichtbij. Die nieuwe wereld is beschikbaar als inderdaad iets nieuws midden in het oude. En dus de hemel is niet iets van dus hoog boven ons of ver weg of later. Dat is het ook, ja, iets van later. Maar het is ook nu. Het is om ons heen. En wij kunnen dus dat koninkrijk binnengaan, nu al. De vraag is hoe? Hoe kunnen wij al dat koninkrijk binnengaan? Nou, Jezus zegt het. Hij zegt, kom tot inkeer. Je kan het ook vertalen met keer je om of bekeer je. Dus de werkelijkheid van het koninkrijk van de hemel is dichtbij, zegt Jezus. Het enige wat je hoeft te doen om er binnen te komen is je omdraaien, als het ware. En voor het woord bekering wordt hier in het Grieks het woord metanoia gebruikt. En ik wil even de drie betekenissen van het woord met jullie nagaan om dat wat beter te begrijpen. Letterlijk betekent dit woord anders gaan denken of gaan omdenken. Je gaat Gods nieuwe wereld binnen door anders te gaan denken. Namelijk op de manier die past bij dat nieuwe koninkrijk. Onze manier van denken wordt natuurlijk enorm beïnvloed door de wereld waarin wij leven. Hoe er zoal in onze wereld wordt gedacht. Dat heeft constant invloed op ons eigen denken. En dat zijn lang niet altijd de gedachten van God. Hoe God ons wil laten denken. En bekering is dat je je gedachten laat vernieuwen. Door te luisteren naar de stem van de Heer Jezus, die ons vertelt over het koninkrijk, door daar in de Bijbel over te lezen. In de bergrede bijvoorbeeld, dat komt meteen na wat we net hebben gelezen, Matteüs 5 tot 7, daar wordt ons verteld van hoe kun je nieuw gaan denken en dus nieuw gaan leven. Dus dat is bekering. Dat je je gedachten laat vernieuwen. Je gedachten over wat het goede leven is, wat het koninkrijk van God is, wat geluk is. Daar ga je nieuw over denken. En als je dat goede leven, de gedachten over het goede leven eigen maakt, hè, zoals Jezus dat uittekent, dan ontdek je ook dat er in jouw leven veel is of was wat niet klopt daarmee. En er zit nog heel veel in je gedachten, zei ik al, van die oude wereld. En dat blijkt soms ook in je leven. Dat je leven soms lijkt op Ja, mensen die buiten het koninkrijk leven. En soms krijg je daar spijt van. En dat zit in die tweede betekenis van dit woord wat Jezus hier gebruikt. Er wordt vertaald met kom tot inkeer. Daar zit het ook in. Hè? Iets van berouw, spijt. Spijt over wat er niet goed was in je denken, in je leven. Nou, als je daarmee naar de Heer toe gaat en vraagt, Heer, wilt u mij vergeven? Dan staat hij met open armen klaar om te vergeven en om je te aanvaarden opnieuw. Dus bekering betekent A, anders gaan denken. B, berouw hebben tot inkeer komen. En dan de derde betekenis, dat is dan ook dat je anders gaat leven. Dat nieuwe denken ga je ook doen. Gaat dat zomaar ineens? Nee, we weten allemaal dat dat een leerproces is. Een leerproces waar wij mogen gaan samen met de Heilige Geest. En als je soms ontdekt dat je de richting een beetje kwijt was, dat er verkeerde gedachten, verkeerde dingen in je leven zijn geslopen, dan zegt Jezus, nou, keer je maar gewoon weer om. Keer je maar weer om. En dat kun je steeds doen. En als je dat doet, elke keer weer je omkeren, de goede richting uit, zoals Jezus ons dat vertelt. Als je je weer omkeert, nou, dan stap je weer die nieuwe wereld binnen, de wereld van het koninkrijk van de hemel. En als je je omkeert, als je dat doet, dan ben je al in de hemel. Nou, dat is over dat woord bekering, zoals dat hier wordt gebruikt. Dan wil ik nog met jullie erover nadenken van welke beloften zitten daar nou eigenlijk in? Welke mooie beloften zitten er in die uitspraak van Jezus? Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. Nou, daar zit in ieder geval deze belofte in. Dat je dus nu al kan groeien in een hemels leven. Dat is wat Jezus ook bedoelt. Als hij ons leert bidden, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Een bekend gebed natuurlijk uit onze Vader. Wat bid je dan? Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dan bid je dat de wil van God, die al in de hemelsferen zeg maar wordt gedaan door de engelen, door de mensen die daar al zijn, dat je die wil ook gaat doen in jouw leven hier op aarde. Dat jij dat gaat doen, dat anderen dat ook gaan doen. En dat zo een stukje van de hemel al hier naar de aarde komt. Als Gods wil op aarde gebeurt, komt er een stukje van de hemel op aarde. Wordt er iets van de hemel hier op aarde zichtbaar. En leven als leerling van Jezus betekent eigenlijk niets anders dat je hier op aarde al begint hemels te leven. En het is eigenlijk niet eens zozeer een opdracht, maar het is een belofte. Een mogelijkheid. Een uitnodiging. Dat Jezus aan jou en mij vraagt, hey, zou jij dat avontuur met mij willen aangaan? Zou jij het leven in het koninkrijk, wat een mooi avontuur is, zou jij dat willen doen? Zou je zo willen leven? In het koninkrijk leven betekent eigenlijk steeds meer ontdekken wat daar is te vinden. Nou, dat is de eerste belofte die we halen uit die woorden van Jezus. Dat je nu al mag groeien in een hemels leven. De tweede belofte die zit in die boodschap. Vooral in dat die woorden, het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat is dat je er dus niet vreemd van hoeft op te kijken als de hemel soms eventjes open gaat. Voorbeeldje daarbij is al jaren geleden dat ik een verhaal schreef over de engelen, een lezing die ik in verschillende gemeenten hield. En daarna was er een bespreking en dan praten we daarover door. En het gebeurde verschillende keren dat de avond afgelopen was en ik stond nog wat mijn spullen bij elkaar te pakken en zo. Dat er iemand naar me toe kwam en zei, ja, ik wou het net in de grote groep niet zeggen, maar ik heb een keer een engel gezien. En dat is eigenlijk in verschillende gemeentes waar ik dat verhaal hield, gebeurde dat. De hemel die blijkbaar vlakbij is, gaat even open. Je hoort ook wel eens van mensen dat de Heer Jezus zelf hebben gezien. Bijvoorbeeld vooral in gesloten moslimlanden. Van die vreselijke landen waar de moslimwetgeving heel streng is. Als mensen daar tot geloof komen, dan gebeurt het vaak dat ze de Heer Jezus in een visioen of in een droom hebben gezien. De hemel gaat even open. Soms vertellen christenen ook dat ze een stem hebben gehoord. Een stem uit de hemel. Een bemoedigende stem die ze hebben ervaren als de stem van God. De hemel gaat even open. En nog vaker hoor je mensen zeggen zoiets als: ja, ik was enorm aan het piekeren over iets waar ik enorm mee worstel. En op een gegeven moment kwam er een bepaalde gedachte of een bepaalde bijbeltekst bij mij binnen dat ik dacht van, hé, dat had ik nu net nodig. Dat gaf mij een enorme rust. De hemel raakt even jouw leven aan. En zo kan je als volgeling van Jezus de ervaring hebben dat de hemel even open gaat. En ja, ik heb best wel veel van dat soort ervaringen mogen horen van mede-christenen. Dat mensen vaak zeggen van, ja, ik ga dat niet overal aan de grote klok hangen. Daar zit een soort van gereserveerdheid in. Maar ik vind het toch fijn om het nu even te vertellen. En als dat gebeurt, is dat dus niet iets vreemds. Want als het koninkrijk van de hemel dichtbij is, zoals Jezus zegt, het is nabij, zou het ook weer gek zijn als het nooit zou gebeuren. Nu kan ik me voorstellen dat je nu misschien denkt, en waarom heb ik dat dan nooit gehad? Is mijn geloof daar niet goed genoeg voor? Of zat ik toen niet diep genoeg in de put of zo? Dat ik dat toen niet eventjes kreeg? Dat de hemel even voor mij openging? En ik denk dat je niet kan zeggen, sowieso niet van, ja, jouw geloof was blijkbaar dus niet goed genoeg. Maar ja, zo automatisch werkt het ook niet. Je maakt nu dit mee, dus nu kan jij er wel op rekenen dat voor jou er even iets bijzonders gaat gebeuren. Het is onnavolgbaar, zou je kunnen zeggen. Maar als je hoort van mede-christenen dat ze zoiets ervaren, mag je dat zien als een bemoediging van God voor ons allemaal. Als God het aan een broer of zus in het geloof geeft, geeft hij het ook mij. Geeft hij het ook jou. En zo mogen we samen ervaren dat de hemel inderdaad dichtbij is. De derde belofte die we halen uit die woorden van Jezus, kom tot inkeer, het koninkrijk van de hemelen is dichtbij. Dat is dat wat wij hier op aarde leren in het koninkrijk, dat wij dat meenemen naar de hemel. Dat is iets wat we kunnen leren uit die gelijkenis van de talenten. Daarin leert de Heer Jezus ons dat God ons allemaal een stukje van de wereld toevertrouwt. Een stukje van deze wereld, namelijk onze talenten, onze mogelijkheden, alles wat we van God krijgen. En het is de bedoeling dat wij dat zo gebruiken, wat God ons geeft, dat het iets van Gods koninkrijk wordt. De bedoeling is dat we in hoe wij gebruiken wat God ons geeft, iets laten zien van Gods nieuwe werkelijkheid, dat daarin gebeurt, zeg maar. Dus God vertrouwt ons van alles toe en wij mogen daarmee woekeren in deze wereld. En op een dag, zo vertelt Jezus in die gelijkenis, komt de Heer terug en vraagt, wat heb jij ermee gedaan? En dan kan blijken dat we het begraven hebben. Maar dan kan ook blijken dat we ermee hebben gewoekerd en dat het heeft vrucht gedragen en dat het zich heeft vermenigvuldigd. En de vraag die ik daar nu bij wil stellen is deze. Als wij nou sterven, ooit, als mensen die een stukje van de schepping hebben toevertrouwd gekregen en daarmee hebben gewerkt in Gods koninkrijk, En als we dan in de hemel komen of op de nieuwe aarde naar de wederkomst, zouden wij dan ook verder gaan in het meeregeren met God, het meewerken met God, zoals hier op aarde nu al? Of is de eeuwigheid zoiets als een zalig niets doen? En Jezus maakt hier dus eigenlijk duidelijk dat de eeuwigheid niet is een soort van zalig niets doen, maar dat we gewoon gaan doorgaan met het meeregeren, met het bezig zijn in Gods schepping. Want hij zegt, omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik jou over veel aanstellen. Dus in de nieuwe wereld of in de hemel krijg je alleen nog maar meer verantwoordelijkheid als het gaat om het meeregeren in Gods schepping. En als je je dan afvraagt van nou, wat betekent dat dan voor ons leven hier en nu? Dan zegt Jezus, kom tot inkeer. Bekeer je. Keer je om, ga anders kijken en dan ben je er weer. Dan ben je in het koninkrijk, dan ben je in die hemelse ruimte. En als je daar bent, ga je ook zien wat je moet doen. Dan ga je misschien ook wel zien dat er dingen in je leven zijn die helemaal niet zo goed passen bij hemels leven, bij het koninkrijk dat God ons voor ogen schildert. In de bergrede noemt de Heer Jezus allemaal dingen die niet passen bij het koninkrijk van God. Hij noemt bijvoorbeeld oordelen over anderen, minachten doen over anderen, anderen cancelen. Een cancelcultuur past niet bij het koninkrijk van God. Dat heeft geen plek in de eeuwige toekomst en dus ook niet in het leven in Gods koninkrijk nu. Of het koesteren van seksuele begeerten voor iemand, waardoor jouw eigen huwelijk of het huwelijk van een ander stuk gaat. Hoort dat bij het hemelse leven? Nee, natuurlijk, dat hoort niet bij het hemelse leven. Of je hart op het geld zetten, heel veel met geld en materiële dingen bezig zijn, hoort niet bij het hemelse koninkrijk. En in het koninkrijk van de hemelen ga je dus inzien wat aards is en wat hemels is. En je gaat ook ervaren dat de kracht is, de kracht van de Heilige Geest, om nu al in dat koninkrijk te leven. Op de golflengte van de hemel te leven. Dan nog een laatste belofte die we meenemen uit de uitspraak: kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij. Dat is dit. Als het waar is dat we nu al binnen kunnen gaan in de hemelse heerlijkheid, in het koninkrijk, of het begin daarvan in ieder geval, dan hoeven we ook niet bang te zijn voor de dood. Eigenlijk leert Jezus ons dat we de grens van de dood al overgaan op het moment dat we ons omkeren, tot inkeer komen en zo het koninkrijk binnengaan. Dus de grens ligt niet bij ons sterven hier op aarde of bij de wederkomst, maar ligt er al eerder. Hè? Door het geloof, door bekering, door je te richten op het koninkrijk, ga je als het ware de hemel al binnen. Dat is eigenlijk al eerder. Het is niet pas bij het sterven dat je die overgang maakt. En natuurlijk zien we allemaal op tegen het sterven. De dood wordt niet voor niks de laatste vijand genoemd in de Bijbel. Het is en blijft heel moeilijk. Maar als het erop aankomt en je hebt je omgekeerd en je leeft in het koninkrijk, dan hoef je er helemaal niet bang voor te zijn voor het sterven. Ik las daarover een mooi beeld. Ik vond het een mooi beeld in ieder geval. Een beeld over wat het sterven betekent voor een kind van God. Een kind zit te spelen. En hij gaat helemaal op in zijn spel. Heel intensief speelt hij. Maar op een gegeven moment wordt hij moe en hij legt zijn hoofd even neer op zijn knuffel en hij valt in slaap. En als hij wakker wordt, dan ligt hij in zijn eigen kamer, in zijn bed, en het licht van een nieuwe dag valt over hem heen. Wat is er gebeurd? toen hij zo in slaap was gevallen, had zijn vader hem opgetild, meegenomen, in zijn bed gelegd en heeft er zelf niets van gemerkt. En zo ongeveer is de overgang bij het sterven. Als we leven met God in zijn koninkrijk, ja, dan gaan we daar gewoon mee door naar het leven hier op aarde. En dat is in geen geval iets om bang voor te zijn. Amen. We zullen daar danken en bidden en in het bijzonder ervoor danken dat Auke en Dini Kruiming gisteren 45 jaar getrouwd waren. Reden om samen de Heer voor te danken. We zullen ook danken voor Geert en Christina Mulder, omdat Geert, zo bleek uit onderzoek, verhoogde PSA-waarden had. Dat heeft te maken met de prostaat. Daarvoor is hij 20 keer bestraald en deze behandeling is goed gegaan. En dat is reden om samen daar ook de Heer voor te danken. Zullen we naar de Heer gaan in ons gebed. Heere God, onze Vader in de hemel, dank u wel voor de uitnodiging om in ons leven hier en nu de hemelse werkelijkheid ook al binnen te gaan. Dank u wel dat we mogen weten, mogen ervaren dat de hemel de aarde raakt. En we bidden u, bemoedig u ons elke keer weer en motiveer ons elke keer weer om de weg van het koninkrijk te gaan. We bidden u daarom om uw Heilige Geest. Wil telkens weer met uw geest in ons leven, in ons hart zijn. Dank u wel dat we mogen leven in het krachtveld van de Heilige Geest. We bidden voor de wereld waarin we leven. Al die plekken waar het zo verschrikkelijk is, waar zoveel leed is, zoveel mensen omkomen. We zien het telkens weer en Heere God, we bidden ook nu weer, ontferm u. Laat ook daar het licht van uw koninkrijk oplichten, geef vrede, geef recht. We bidden u daarom ook voor overheden en help overheden van ons land, maar van andere landen ook om goed en wijs te regeren. En we bidden in het bijzonder dan ook voor de formatie van een nieuw kabinet in ons land, wat aan het eind van een fase is gekomen van allerlei besprekingen. Wilt u geven dat we een goede regering krijgen? We bidden u voor uw kerk op deze aarde en voor ons als gemeente. En geef dat de kerk en ook onze gemeente een oefenplek mogen zijn van hemels leven. We danken u voor de goede dingen die u geeft in de gemeente. En we danken u ervoor dat Auke en Dini Kruiming gisteren 45 jaar getrouwd waren. Dank u wel dat u dit geeft. Dat u voor ze hebt gezorgd de afgelopen 45 jaren van hun huwelijk. Jaren waarin u veel goeds hebt gegeven. Er veel zegen is geweest, maar ook waarin er zorgen en verdriet waren en ook nog wel zijn. En Heere God, we willen u er dan voor danken dat u daarin steeds bij hen bent geweest en belooft bij hen te zijn. Wilt u ook verder voor Auke en Dini zorgen? Dank u wel dat de bestralingen die Geert Mulder heeft gehad, dat het resultaat heeft gehad wat ook was beoogd. Dank u wel dat u de behandeling zo hebt willen zegenen. En we danken u wat u hierin voor Geert en Christina hebt gegeven en zo voor hen hebt gezorgd. En wilt u ook verder hierin voor hen zorgen. We willen u ervoor danken dat Harm van Til lid van de gemeente is geworden. Hij is al wel vaker hier in de gemeente geweest. Heeft ook een eigen plek wel onder de oudere jeugd van de gemeente. En wilt u ook geven dat Harm zich ook goed mag thuis voelen in de gemeente, zijn plek inneemt in de gemeente, wilt u daarin ook bij hem zijn. De schoolexamens zullen binnenkort weer beginnen en we bidden u, wilt u iedereen helpen die examen moet doen. Dat is spannend, dat vraagt vaak wel weer heel veel van jongeren en wilt u daarin ze helpen. Geven wat nodig is, geven dat het goed mag gaan, ook een goede uitslag geven. Heere God, wilt u zo ons gebed weer verhoren? Dank u wel dat we daarop mogen rekenen, omdat we het u bidden in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu de collecte en daarna zullen we nog zingen liedboek 871, vers 1 tot en met 4. Jezus zal heersen waar de zon.
Thank you. Wij van Vonkel wilden wat vertellen. Oh, de organist ziet ons niet. Maar wij hebben bij Vonkel gewerkt over de Pinksteren. En we hebben 3 liturgische kleuren gemaakt. En de kinderen wilden vertellen wat de kleuren betekenen. Wat betekent de kleur rood?
Vuur.
En de kleur geel?
Heilige Geest.
En de kleur blauw?
Trouw.
En we hebben 4 symbolen gemaakt. We hebben de wind geprobeerd te maken. Dus als hier de wind langs waait, dan zie je beweging. De kinderen hebben vuurtongen gemaakt.
Vuurtong?
Ja, allemaal. Die op de hoofden van de apostelen waren. En er werd ook gedoopt. Ze hebben water gemaakt. En die?
De duif.
En we hebben uit het woord van God gelezen.
En we hebben uit het woord van God gelezen.
Dus, dat hebben we gedaan. Dat was het.
We mogen met de zegen van God nu naar huis gaan. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft jou zijn vrede.